Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live.
Het is dinsdag 11 uur en leuk dat je luistert of kijkt naar De Ondernemer Live vanuit het Mediapark in Hilversum. 2 uur met mooie ondernemersverhalen en we trappen zometeen af met Christel van der Ven over de wijze waarop de aanpak van schijnzelfstandigheid bij ZZP'ers uit de hand loopt. Vervolgens duiken we in de wereld van TikTok met een van de oprichters van het eerste mediabureau in de Benelux dat zich alleen nog maar op TikTok richt. En we eindigen dit uur met een nieuwe pitch voor kleine en grote investeerders. Dit keer voor een kind- en oudervriendelijk café. Dat alles en in de 2e uur nog veel meer behandel ik net als vorige keer samen met sidekick Glenn Balak. Voormalig marketeer bij grote jeansmerken, maar sinds 2 jaar ondernemer met 's werelds eerste marktplaats voor digitale stickers. Daar gaan we.
Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
De aanpak van schijnzelfstandigheid schiet zijn doel ver voorbij, zegt de Vereniging Zelfstandigen Nederland in een persbericht. Aan de telefoon hebben we voorzitter Christel van der Ven. Goedemorgen, Christel.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ruim 40% van de zelfstandige ondernemers ervaart onzekerheid over hun toekomst als gevolg van de huidige aanpak van schijnzelfstandigheid. Dat vind ik altijd zo'n mondvol woord. Dat is een groot aantal, hè, die 40%. Hoe komen jullie aan dat cijfer?
Ja, dat is een enorm aantal en ook wel een aantal waar wij zelfs nog van schrokken. Ja. Dat cijfer dat komt uit een achterbanraadpleging. Wij hebben bij ons aangesloten ZZP'ers gevraagd of ze een hele korte enquête wilden invullen. Daar hebben bijna 4000 mensen aan deelgenomen. En inderdaad, 43% van hen geeft aan dat ze zich zorgen maken over hun toekomst als zelfstandig ondernemer als gevolg van de aanpak van schijnzelfstandigheid.
Ja. En is die onzekerheid terecht?
Ja, die onzekerheid die is terecht. En dat komt omdat zij echt op dit moment aan de lijve al ondervinden dat opdrachtgevers hen geen nieuwe opdrachten meer gunnen. En dat komt omdat die opdrachtgevers op hun beurt eigenlijk weer bang zijn voor naheffingen. En die zijn veel te voorzichtig geworden, want er mag nog steeds heel veel wel. Je mag echt nog op heel veel projecten gewoon prima met ZZP'ers werken. Maar de overheid heeft in allerlei overheidscampagnes heel erg de nadruk gelegd op het werknemerschap. En we zien nu dus dat opdrachtgevers niet meer durven.
Nee, het is dus meer de werkgever eigenlijk die niet meer durft, waardoor de zelfstandige ondernemer daarnaast pist eigenlijk. Die is gewoon zijn opdrachten kwijt.
Ja, dat is het. Ja, als je feitelijk gewoon kijkt naar de wetgeving, dan kan er nog steeds heel veel wel. Alleen, de opdrachtgevers die vinden die wetgeving heel erg onduidelijk. En daar geef ik ze eigenlijk geen ongelijk in, want die wetgeving die is ook niet echt duidelijk. En die nemen nu het zekere voor het onzekere. En ja, of je nou door de hond of de kat gebeten wordt, dat maakt natuurlijk voor die ZZP'ers eigenlijk niet uit. Of het nou de wetgeving is of het feit dat hun opdrachtgevers op de rem trappen. Ja, voor hen zijn de rapen gaar, want zij krijgen gewoon geen nieuwe opdrachten meer.
Nee. En toch is een meerderheid van zelfstandigen, dat haal ik ook uit jullie onderzoek, 66%, die blijven ook dit jaar weer werken als zelfstandigen. 26% geeft aan wel te willen, maar niet te weten of dit nog wel mogelijk is. Dus die hebben behoefte aan meer informatie. Maar ik vind 66% van het totaal, hoeveel is het totaal nu? Meer dan 2 miljoen, toch? Zelfstandigen?
Nee, zo snel gaat het. Oh. Ik zit nu op ongeveer 1,7, 1,8
miljoen
zelfstandigen.
Ja.
Ja, waarvan ongeveer 1,2 miljoen het mensen zijn die dat doen als hoofdbetrekking. Dus er is ook nog een grote groep die het part-time doet naast een dienstverband of andere inkomsten. Maar toch ja, een dikke 1 miljoen mensen, 1,2 miljoen mensen die de kost verdient als ZZP'er.
Helder. 27.
Het is echt voornemens om zelfstandiger te blijven. Dat horen wij ook steeds.
Ja, ja.
Mensen willen niet terug in loondienst. Ze willen graag als zelfstandige blijven werken.
Ja, nog even, want jij weet daar natuurlijk alles van. Maar waarom kiest zo'n zelfstandige voor een zelfstandig bestaan?
De belangrijkste drijfveer is behoefte aan autonomie. Dus de vrijheid willen hebben om zelf te kunnen kijken welke opdrachten je aanneemt. Om vooral ook gewoon ingezet te worden. Dat is een tweede belangrijke drijfveer op datgene wat je goed kunt. Ik zeg wel eens gekscherend, een zelfstandige wil werken aan datgene waar hij of zij gewoon goed in is en lol aan heeft. En minder vergaderen. Dus dat is ook een hele belangrijke drijfveer. Ja. En wat we gewoon zien is dat ook heel veel mensen ook echt de behoefte hebben aan wat meer flexibiliteit in het bepalen van hun werktijden. Omdat we inmiddels in Nederland eigenlijk best hele ingewikkelde werk- en privé-situaties hebben. Hè. We hebben beide werkende partners, we hebben zorg voor kinderen, er zijn veel mensen met mantelzorg. En ja, mensen geven ook vaak aan, als het zou kunnen bij mijn werkgever, die flexibiliteit, dan zou ik helemaal geen zelfstandige hoeven te worden. Maar het lukt gewoon niet. De CAO is te knellend. Het HR-beleid is te knellend. Ja, en als ik het voor mezelf kan bepalen, dan kan ik eigenlijk wel al die ballen die ik in mijn leven hoog moet houden, werk en privé, die kan ik wel allemaal hoog houden. En als werknemer niet meer.
Helder. 53% van de respondenten geeft aan het komende jaar qua inkomsten erop achteruit te gaan. 8% verwacht zelfs bijna alle inkomsten te verliezen. Nou, ook al is het 1%, dat doet pijn.
Ja, zeker. Ja, dat is gewoon alles bij elkaar opgeteld. Dus 6 op de 10 ZZP'ers geeft aan van dit jaar ga ik er qua financiën op achteruit. En dat komt ook omdat heel veel mensen in de enquête aangeven dat door die verscherpte aanpak op schijnzelfstandigheid zijn dus die opdrachtgevers huiverig geworden. Maar wat we daarmee ook zien is dat er druk komt te staan op tarieven. Dus als er dan nog eens een opdracht te vergeven is, ja, dan wordt er ook wel echt gekeken naar, wil je het niet wat goedkoper doen? Want je moet al blij zijn dat je een opdracht hebt. Dus we zien inderdaad dat daar waar de overheid van plan was om schijnzelfstandigheid aan te pakken, hè, dat zijn mensen die eigenlijk beter werknemer kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende verdienen als ondernemer en door een opdrachtgever worden uitgeknepen, om het toch maar eens zo te zeggen.
Ja.
Dat wilde men aanpakken. Maar wat we nu zien is dat allerlei echte zelfstandigen hun opdrachten verliezen en bovendien ook nog moeten ingeven op tarief. Dus vandaar ook ons persbericht. Het doel dat we ermee wilden beogen, ja, dat wordt echt ver en ver voorbij geschoten.
Christel, ik heb hier een sidekick naast me. Glenn Balak, die zelf toch ook nog wel een beetje ZZP'er is. Die heeft ook een vraag.
Ja, nou, ik was even benieuwd, Christel. Wat voor acties gaan jullie uitrollen de komende periode om dit nog meer onder de aandacht te brengen?
Ja, nou, wat wij natuurlijk niet voor niets hebben gedaan is deze enquête gedaan en dat persbericht naar buiten gebracht. Dat wordt gelukkig ook goed opgepikt. Met dat persbericht onder de arm zijn wij momenteel een ronde aan het maken langs de Tweede Kamerleden. De Tweede Kamerleden die het ZZP-dossier in portefeuille hebben, die hebben over 3 weken een heel belangrijk debat met de minister en met de staatssecretaris van Financiën, die dus over de handhaving gaan. En wij willen hen dus ook deze informatie meegeven en ook daadwerkelijk aangeven dat het op dit moment helemaal niet goed gaat. Sterker nog, het gaat heel erg slecht met die aanpak van die schijnzelfstandigheid. En we zijn zelf ook bij de minister op bezoek geweest. Ik was vorige week nog bij de minister op bezoek. Dus wat wij doen is juist goede informatie en ook duidelijke informatie die is verkregen vanuit onze achterban aangeven. En onderwijl zijn er natuurlijk ook nog allerlei acties bezig. We zijn met een andere groep ZZP-belangenbehartigers of vertegenwoordigers ook aan het kijken of we niet een ludieke digitale actie online kunnen starten, waarbij op 3 april, dan is het ZZP-commissiedebat, eigenlijk we digitaal in ieder geval gaan demonstreren op een ludieke manier. Dus dat zijn wel de manieren om de noodklok te luiden, want dat is ook wat al die ZZP'ers die nu hun opdrachten verliezen van ons verwachten.
Nou hoor ik digitaal en ludiek, maar dat moeten we misschien buiten de uitzending omdoen. Ik hou me aanbevolen, Christel, ik heb nog wat ideeën.
Oh, wat goed. Nou, dan ga ik je zeker bellen.
Goed zo.
Goed zo, die match is in ieder geval gemaakt en ik zeg dankjewel Christel en heel veel succes.
Je luistert naar De Ondernemer Live, elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
Glenn, jij bent marketeer, mijn sidekick in dit geval. Zit jij nou vaak op TikTok?
Ja, kijk wat er gebeurt. Post niet, Maar kijk wat er gebeurt.
Oké, en wat gebeurt er?
Van alles, een hoop. Weet je, ooit was het gewoon dansende kids en zo, maar dat is het al lang niet meer.
In de studio Senna Kost, een van de oprichters van Edem. Ik moet het echt nog even uit mijn hoofd leren. Edem, het eerste full-service mediabureau voor alleen maar TikTok, dat vooral grote bedrijven helpt bij het uitrollen van een marketingstrategie op TikTok. Goedemorgen, Senna.
Goedemorgen, dank voor de uitnodiging.
Hoe lang bestaat TikTok eigenlijk?
Oeh, dat is een hele goede vraag. Het exacte antwoord heb ik daar niet op. Wat ik wel weet is dat het vroeger een platform was, dat heette Musical.ly. En toen zijn ze ooit op een gegeven moment omgegaan naar TikTok. En Musical.ly was eigenlijk een beetje de voorloper van short-form video, hoe we het nu kennen. En dat was dus echt alleen maar sound-based. En ik denk dat daar ook een beetje het stigma vandaan is gekomen, dat TikTok het platform is voor dansende tienermeisjes.
Ja, precies.
Wat het nu al lang niet meer is, inderdaad.
Nee. En ze zijn dan de Chinezen vooral, toch?
Daar is het wel begonnen, inderdaad. Ja.
En kun je het wel een social media kanaal noemen of heeft het een andere naam?
Nee, hele goede vraag. TikTok onderscheidt zich ook denk ik wel echt doordat het geen social media platform is.
Okay.
Het is een entertainment platform, zo noemen ze zichzelf ook. En het grootste verschil ligt dan voornamelijk in het feit is dat social media, of tenminste het is meer gebouwd op connecties. Dus de followers die je hebt, mensen die jij volgt en de content die wordt eigenlijk als het ware getoond aan de mensen binnen jouw netwerk. Als die content goed presteert, gaat het misschien één laag daarbuiten naar vrienden van je vrienden. En zo verspreidt content zich verder. En op TikTok is het zo dat er wordt heel erg gekeken naar de interesses van een specifieke kijker. Wat voor soort content vind jij leuk? En dan op dit moment, want die interesses kunnen veranderen. En gebaseerd op de content die jij of ik post, wordt er gekeken welke mensen hebben hier interesse in. En die mensen krijgen hoogstwaarschijnlijk die content te zien, mits de content goed genoeg is. En dat onderscheidt TikTok ook wel van dingen zoals Instagram, Facebook, YouTube hangt er misschien nog een beetje tussenin. Maar ook, wat heb je nog meer?
Snapchat.
Noem het maar op. Ja, Snapchat ben ik dan wat minder bekend mee, moet ik zeggen. Okay, ik moest een keuze maken op een gegeven moment. Welke platform hou ik me wel niet bezig?
Ja.
Snapchat ging er als eerste uit bij mij.
Oké. En heb je ook een eigen, zeg maar, username op TikTok?
Ja, nou ja, grappig dat je het vraagt. Toevallig kreeg ik net een vraagje buiten ook of ik zelf ook een following heb. Ik heb ooit actief gepost op TikTok om een soort van use case van mezelf te maken.
Ja, slim.
Daar ben ik nu zo'n anderhalf jaar geleden mee gestopt. Het heet Senna Victoria. Dat is een kanaal samen met mijn vriendin. Jij kent het nog wel.
Ik ken het.
Dat ging absurd hard, maar ik merkte toch, ik ben te introvert om aangesproken te worden op straat. Ik ging daar heel slecht.
Want dat gebeurde ook gewoon.
Ik had helemaal anxiety kreeg ik ervan.
Echt waar?
Dacht ik, ja, het is mooi geweest. Ja, we houden ermee op. Ja.
Ja, mooi, mooi.
Ja.
Glenn.
Ja, nou, Senna, hoe gaan bedrijven er vandaag mee om? Hè?
Ja.
In de zin van, ik volg je verhaal volledig ten aanzien van entertainment.
Ja.
Als je ziet wat je aan bereik kan genereren op TikTok.
Ja.
Mega.
Aantallen?
Ja,
miljoenen?
Echt, ja, heel veel. Ja,
ja,
echt bizar.
Ja.
Maar de hectiek bij heel veel bedrijven vandaag de dag zit hem op conversie, zit hem op sales, et cetera. Ja. Hoe doen jullie dat met Edem?
Nou ja, goed. Want we zijn natuurlijk een full service bureau. Gefocust op TikTok, maar daarnaast ook full funnel. Toevallig hebben we, 2 weken geleden, hebben we de erkenning van TikTok gekregen. Dat we daar 1 van de 20... het officiële marketingpartners zijn in EMEA en de eerste in de Benelux. Omdat we dus full funnel hebben gedaan. En wat je ziet gebeuren is dat een bedrijf bijvoorbeeld waar wij heel veel mooie content van mogen maken is Bol. Die zitten weer voornamelijk op het stukje brand in de afgelopen jaren. Dus daar maken we heel veel branded content voor. Om eigenlijk de jeugd op die manier meer te betrekken bij hun merk. En meer richting een love brand te gaan. En dat is een nieuwe term tegenwoordig in de marketing. Mm. Maar tegelijkertijd zien we ook wel dat het echt een conversiekanaal is. Ja. Er zit echt wel koopkracht op het platform. Bijvoorbeeld de doelgroep die op het moment het hardste groeit is 25 tot 45. Dat is in Nederland om en nabij zo'n 50% van het publiek wat op TikTok zit. Dus dat zou je niet snel verwachten.
Nee, ik zie mijn kinderen het gebruiken, maar daar houdt het op.
Ja, dat is dus echt wel een hoe zeg je dat? Een beeld dat mensen hebben bij TikTok wat niet meer klopt, wat wel ooit zo was natuurlijk.
Ja.
We hebben bijvoorbeeld ooit zelfs een keer een keuken verkocht van €50.000 op TikTok. Want ja, Piet om de hoek die een huis heeft gekocht van 35, die is ook op zoek naar een keuken en die zit ook op TikTok. Dus ja, conversie begint steeds meer een ding te worden voor veel meer merken, buiten het, natuurlijk het stukje brand om.
Ja.
En Edem, hoeveel mensen werken er nu?
Ligt aan of je hebt toevallig net een gesprek gehad hiervoor. Ligt aan of je bepaalde mensen meetelt, ja of nee. Maar laten we zeggen dat we hangen tussen de 25 en 30 man in dat
Wauw. En de gemiddelde leeftijd?
Ik denk rond 25, 26, zoiets.
Dat past wel, of niet?
Ja.
Ja. En hoe lang bestaan jullie nu?
Officieel bestaan we nu 4 jaar. Maar het eerste half jaar waren we maar een beetje aan het aanmodderen. Waren we nog een beetje ons plekje aan het vinden binnen de markt. Dus na het eerste half jaar hebben we toch besloten om echt focus te gaan op TikTok.
Okay. Ja. En je noemde Bol als een van de klanten. Dat is een grote klant, neem ik aan. Noem nog eens wat klanten.
Easy Paris, Alpro, Oreo, Albelli. Maar bijvoorbeeld ook, misschien wat je niet snel zou verwachten, zijn evenementen zoals Disney on Ice, Paw Patrol uit Canada. Dus heel uiteenlopend, moet ik zeggen.
Mama, papa, ik wil hier naartoe.
Ja. Die kleine van ons is gelukkig, of tenminste, die was net te oud. Anders hadden we naar Canada moeten gaan, denk ik, om die tickets te innen. Dus mooi. Leuk.
Ja. Hoe kunnen, Glenn, jij mag zo, want ik wil eerst de vraag.
Heel goed.
Hoe kunnen MKB-ondernemers TikTok inzetten? We hebben ze, ik vertel ze altijd als ze die vraag stellen. Je hebt LinkedIn, je hebt Insta, je hebt Facebook, noem maar op. Ieder platform heeft zijn eigen tone of voice, zijn eigen aanpak. Hoeveel beeld, hoeveel tekst enzovoort. Ja. Wat zou jij MKB-ondernemers adviseren, Sen?
Ja, goede vraag. Ik denk dat als het aankomt op het stukje tone of voice, hoor je wel vaker LinkedIn is waar iedereen natuurlijk het zakelijke jasje aantrekt. Facebook, of althans het zijn waar je de familiekiekjes post. Instagram is het gepolijste mooie leven wat 9 van de 10 keer niet het echte leven is. YouTube, again, hangt er een beetje tussenin. En TikTok is voor mij de WhatsApp groep die je hebt met je vrienden. Het is authentiek, het is rauw, het is echt. En dat is ook de soort content die mensen verwachten op het platform. Dat komt met een aantal voordelen, zodat je geen dure producties hoeft te draaien. Je kan alles filmen met je telefoon. Bij wijze van spreken rechtstreeks vanuit je telefoon posten op het platform. Dus er hoeft vrij weinig aan te pas te komen. En als het gaat om een stukje strategie, is het op dit moment voor elk social media platform geldt om en bij hetzelfde. Maar dat heeft er voornamelijk mee te maken is dat je denkt vanuit het publiek. Dus we zijn al heel snel geneigd om dingen te plaatsen op social media die vanuit eigen ego als het ware worden gepost. En oké, kijk hoe goed we zijn. Kijk, we hebben dit product. Maar het moet, wij noemen het altijd audience first. Dus zorg ervoor dat je content post wat entertaining, informatief of inspirationeel is voor het publiek. Dus daar begint het mee. Om dat als het ware te beseffen. En vanuit daaruit is denk ik het allermakkelijkste, helemaal als je een beginner bent en zoiets hebt van wat moet ik op dit platform. Ja. Kijk naar wat concurrenten doen. Kijk naar wat hun top 1% performing posts zijn. Wat presteert het allerbeste? Leer daarvan. Vaak komt het neer op 2 dingen. 1, de eerste paar seconden van de video. Hè, want we scrollen allemaal tegenwoordig door de social media platformen heen. Dus iets moet mensen laten blijven hangen. Dus iets maakt mensen nieuwsgierig. Ontleed dat vervolgens. Wat wordt er gezegd? Wat zien we op beeld? Wat is het onderwerp? Wat wordt aangesneden? En dan vervolgens wat je ziet bij de meest succesvolle creators is dat 9 van de 10 keer herhalen ze 1 soort serie of format. Dat zie je bij alle grootste. Dus om een heel stom voorbeeld te geven. Toen ik nog post op TikTok. Klinkt alsof ik al 45 jaar oud ben. En 20 jaar op platform zit. Maar toen ik nog postte, 2 jaar geleden. Waren er koppels in Amerika die een bepaald format deden. En dan deden ze hun vriendin na in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld mijn vriendin wanneer we naar de IKEA gaan. Of mijn vriendin wanneer ze ongesteld is. En dat ging als een speer bij dat soort creators. Dus dat zijn wij ook gaan doen. Natuurlijk compleet met mijn eigen tone of voice. Compleet met mijn eigen invulling. Is wel echt mijn eigen persoonlijkheid eraan toegevoegd. En door dat format groeide ik naar 100.000 volgers in 3 maanden tijd. Puur dat format te blijven herhalen. Ja. Dus hooks, formats zijn voor mij heel platgeslagen de belangrijkste elementen.
En daarmee bedoel je een format, bijvoorbeeld inderdaad een vriendin nadoen of elke keer een nieuw product uit je winkel bijvoorbeeld aanprijzen. Dat je dat op een bepaalde manier doet. Wel elke keer natuurlijk een ander product, maar wel telkens op dezelfde manier waardoor het herkenbaar wordt en waardoor je een fanbase opbouwt.
Juist, precies. Ja. Het is een beetje hetzelfde als je gaat naar Netflix, je ziet een eerste of tweede aflevering van een bepaalde soort serie en je wil meer zien van de serie. Het is ook een entertainment platform, Netflix. Ja. Dus eigenlijk werkt het op TikTok exact hetzelfde. Je wil mensen iets geven waarvoor ze terug willen komen naar jouw kanaal. Waarvan ze denken, dit vind ik leuk, ik wil hier meer van zien. En dan is het de kunst om daar creatief in te blijven.
Oké, nou ben ik een ondernemer en ik heb kinderen. En ik zie mijn kinderen regelmatig op die telefoon die ze net sinds hun 10e bijvoorbeeld hebben. En bij mij geldt dat in ieder geval. En dan denk ik af en toe, kom op, ga eens weer eens naar buiten. Ga eens van dat
boek lezen.
Ga iets, weet je, niet op dat scherm. Ja. Maar dat bedoelt, je wil die ondernemer aan de ene kant natuurlijk meenemen. En aan de andere kant wil je ook dat die ondernemer niet negatief gaat denken van weer zo'n verslavend scherm. Hoe doe je dat?
Ja, lastig. Ik denk toch wel dat het een kwestie is van accepteren. Ik bedoel, wellicht zullen de generaties van hiervoor ook naar ons kijken en best wel denken van dat online allemaal. Dit wordt ook online uitgezonden. Dit komt ook op YouTube. Hè. Volgens mij komen de filmpjes online. Dus ik denk dat het een kwestie is van ga je mee in de tijd of nee? Of ga je jezelf daar heel erg tegen verzetten? Ja, zitten er nadelen aan? Jazeker. Goed. Maar ja.
Ik ben blij dat mijn kinderen op school zitten. Nee, maar. Glenn, kom op.
Ja, nou, ik wil vragen, Senna, what's next? Ik bedoel, welke ontwikkelingen zijn er op TikTok gaande nu? Ja. Wat ga ik zien binnen nu en, 12 maanden?
Nou, ik denk dat er één ding is wat nu op dit moment al heel relevant is. En dat is natuurlijk dat 51% van de jeugd, en ja, definieer jeugd, want ik denk dat er meerdere mensen zijn die het doen buiten die jeugd om. Mijn moeder doet het bijvoorbeeld ook, is dat ze dingen zoeken op TikTok. Het begint echt een zoekmachine te worden. 51% van de jeugd zoekt eerder op TikTok dan dat ze doen op Google.
Wow.
Dat is een visuele search engine, ja, als het ware, zoals ze het noemen. Dus dat is momenteel al hot and happening en dat wordt alleen maar groter. Maar tegelijkertijd ook een stukje social commerce. Dus echt in een app, als het ware, je aankopen kunnen doen. En op TikTok is dat dan in de vorm van TikTok Shop. Dus dat betekent dat je een product ziet in een video. Je kan op het product klikken en direct afrekenen,
ja,
binnen de app, zonder dat je naar een aparte website moet gaan.
En is dat dan live of is dat... ja, ook vaak. Hè?
Combinatie, ja. Je hebt bijvoorbeeld in China met Douyin, dat is dan de Chinese tegenganger.
Ja.
En Glenn, jij weet er volgens mij alles, alles vanaf
ook. Van, ja.
Daar zijn ze echt al heel ver met een stukje live en dat je ook echt al in live je aankopen kan doen. En dat is dus onderdeel van ook TikTok Shop. Dus je kan zowel live gaan en dingen verkopen als dat je een video, een product kan taggen als het ware in je TikTok Shop en het dan direct kan verkopen. Dus ik denk dat social commerce nog in Europa, in Amerika zijn ze volgens mij wel ietsjes verder, maar in Europa nog wel echt een ietsjes wat een ding moet gaan worden. Mm. Maar wel in de aankomende 12 maanden tot 24 maanden echt een groot sprong gaat maken.
Oké, je zit hier nou een uurtje, want je was hier wat eerder. Hè?
Ja.
Stel dat we nou iets zouden willen met de Ondernemer Live, deze radioshow op TikTok. Wat zou je dan adviseren?
Had deze vraag natuurlijk al een klein beetje verwacht. Dus ik heb er stiekem over nagedacht. Maar je hebt, als het goed is op YouTube, en ik denk dat je ook het op de podcastplatform hebt, heb je als het goed is een bepaalde soort grafieken waarin je kan zien waar mensen terugscrollen. Ik weet dat je het op YouTube hebt. Dat zijn bepaalde analytics. Dus daar kan je zien waar scrollen mensen terug. Wat vinden mensen interessant. Ik zal beginnen met die stukjes knippen en gewoon letterlijk posten op TikTok. Wel met ondertiteling. Altijd met ondertiteling, want mensen luisteren vaak met geluid uit. Of kijken, sorry, met geluid uit. Luisteren met geluid uit gaat moeilijk. Dus daar zou ik beginnen. En vanuit daaruit is het heel veel volume draaien. Ik zal altijd tussen de 50 en 100 video's posten. En dat klinkt als heel veel. En dat is het ook.
Ja.
Door succes is hard werk.
Ja.
En vanuit daaruit echt kijken naar wat zijn de uitschieters, de top 1%. En wat doen die anders ten opzichte van alle andere video's die ik heb gepost. Zodra je dat hebt gedefinieerd, ga je eigenlijk vanuit daaruit weer doorpakken naar volume. En 9 van de 10 keer komt het weer terug op twee dingen. Het is een bepaald soort onderwerp, een bepaald soort hoek. In een bepaald soort format. Dat blijf je herhalen.
Oh, ik zou eens een keer met Senna mee willen naar een klant. Gewoon eens kijken hoe die klant daar reageert. Want dan gaat de wereld voor je open, man. Jeetje. En 100 video's in wat voor periode bijvoorbeeld?
Nou ja, dat is ook een discussie natuurlijk over hoeveel video's moet ik posten. Het hangt heel erg af van kwaliteit. En ik ben groot voorstander van in het begin is het gewoon schieten met hagel. Is het gewoon heel veel doen. Het is gewoon uren onder je riem krijgen. En gewoon zien wat wel en wat niet werkt. Vanuit volume ga je dus als het ware kijken naar wat heeft dus het beste gewerkt. En dan pak je hem door naar kwaliteit. Het is als het ware een soort van, noem je dat? Zo'n muziekinstrument wat je zo in en uit
accordeon.
Kan. Accordeon. Ja, is een accordeon inderdaad. Het is een soort van accordeon. Je begint met volume en vervolgens ga je door naar kwaliteit. En als je kwaliteit hebt uitgevonden, pak je weer door naar volume binnen kwaliteit. Dus zolang je kwaliteit kan leveren, maakt het niet uit hoeveel je kan posten.
Echt, jongen. Jij moet gewoon. Jij moet ergens les gaan geven, Sen. Ik vind het echt fantastisch. Senna Kos, dankjewel. En super dat je er was.
Graag gedaan.
Thanks, man.
De pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is De Ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen 1 minuut.
Het is weer tijd voor onze vaste rubriek, waarin ondernemers met een briljant idee hun bedrijf kunnen pitchen op zoek naar funding. Er is maar één regel, die pitch die duurt 1 minuut. Bij ons aangeschoven is Tamara van Dijk. Zij doet de marketing voor een kind- en oudervriendelijk café. Tamara, 1 minuut, the floor is yours als je de klok hoort tikken.
De pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is De Ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen 1 minuut.
Nou, ik ben dus Tamara van Dijk. En samen met mijn compagnon Alice Band zijn wij eigenaresse van Pret Kids Café. Als jonge ouders liepen wij echt ergens tegenaan. Namelijk dat echt kindvriendelijke horeca nauwelijks bestaat. Meestal heb je eigenlijk een matige koffie, ongezonde menukaart, suffe speelhoek. En wij dachten, dit gaan wij anders doen. Dus wij hebben uit deze behoefte een kindvriendelijke zaak gestart. Waar de kinderen echt bij horen. Ze zijn geen bijzaak, ze lopen niet in de weg. Maar ze zijn onderdeel van de horecabeleving. Terwijl ouders dus genieten van allerlei lekkers samen met hun kind. Kunnen de kinderen natuurlijk ook spelen. Kunnen ze koekjes bakken de hele dag. Super schattig. Ze kunnen ook high tea'en. Dus je kan gezellig met je kind komen high tea'en. We hebben thema ontbijten, liedjes op Spotify, eigen mascotten. Ja, we proberen eigenlijk die horecabeleving voor de kinderen helemaal passend te maken. Na het succes in Horen gaan we nu een nieuwe locatie openen in Purmerend in een oude kerk. En dat is precies waar wij de crowdfunding voor nodig hebben. We hebben 225.000 euro.
Maak hem af. Kom.
225.000 euro nodig. Nu binnen 3 weken nog 21%. Dus ja, voel je geroepen zou ik zeggen.
Goed zo. Dankjewel Tamara. Gewoon maar eens even bij het begin beginnen. Want je vertelde er wel iets over. Je bent zelf dus ook een moeder. En ja. Je collega is ook moeder. En is waarschijnlijk ook vriendin. Jullie kwamen samen op dat idee vanuit... Ja, je ging met je kinderwagen ergens tussen die caféstoelen. En je kind zat daar een beetje. Er was geen kinderstoel of de enige babystoel die er was. Die was al gebruikt. Ik kan me dat een beetje voorstellen. Was dat een beetje hoe het was?
Ja. Dat is eigenlijk wel precies hoe het was. Wij kennen elkaar via onze kinderen. Ook heel toevallig via de kinderopvang. Onze kinderen werden vriendinnen en wij klikten ook superleuk. Kwamen zo in gesprek over ondernemen. Zij komt echt uit een ondernemersfamilie. Ik was al zelfstandig ondernemer. En we dachten, ja, waar ben je nou meer dan welkom met je kind in de horeca? We kwamen dus ook wel eens in de horeca. En dan stond ergens in het midden een keukentje. Daar moesten ze dan spelen. Maakte rommel, personeel geïrriteerd. Toen dachten wij, ja, daar voel je je toch helemaal niet op je plek. Als ouder met jonge kinderen. Ze moeten gewoon hun ding kunnen doen. En ze horen erbij. En dat was inderdaad wat we heel erg misten.
En zijn jullie toen gaan kijken van hoe doen ze dat nou in bepaalde cafés voordat jullie zelf met het idee kwamen? Of gebeurt er zoiets in het buitenland? Of ben je gewoon op je gevoel aan de slag gegaan? In Hoorn dan?
Dat laatste ook op gevoel. Maar wij zagen ook vooral wat andere horecaondernemers dus niet deden. Ze zeggen kindvriendelijk te zijn. Maar daar zagen we echt wel behoorlijke gaten in. En wij zijn allebei best wel heel creatief op onze eigen vlakken. Dus wij dachten, ja, dit kan toch gewoon veel beter. Ja, waarom als mijn kind een ijsje bestelt, krijgt dat in een glazen koep? Dat snapte ik niet.
Nee.
Als een ijs die green bestelt, die doet een rietje in. Waarom kan dat niet? Hè, waarom krijgt ze dat in een glas met ijsblokjes? Dat is niet passend, om maar even wat voorbeelden te noemen. Ja. Dus ja, daar...
Ik denk dan meteen dat de mensen die dat komen brengen, die hebben geen kinderen.
Nee, en dat wij kijken wel echt alles van, oké, hoe kunnen wij het de ouders ook ontzorgen?
Ja.
Want dat is ook wat je wil. En dat proberen we ook heel erg te doen. Buiten dat we een luisterend oor zijn voor de ouders, hebben wij ook heel veel vergeten items. Dus als jouw kind nog niet uit een glas kan drinken, geven we het met liefde in een tuitbeker, in een flesje, in een dichte rietjesbeker. Mm-hmm. Ze hebben bij ons kinderbestek, ze krijgen geen porselein, geen glaswerk. Dus we proberen ook echt daarin dat ontzorgen te doen.
Oké, en hoe lang zijn jullie nu in Hoorn actief?
1,5 jaar. Ja, okay. November 2023 zijn we daar geopend.
Oké, en hebben jullie af en toe al een bordje op de deur? Jongens, we zitten vol.
Ja, heel vaak. Ja, heel vaak.
Mooi. En kun je alleen binnen of ook buiten?
Nou, we hebben wel een terrasvergunning voor een klein strookje terras. Maar dat biedt niet de faciliteiten die we graag zouden willen voor buiten. Dat wordt op onze nieuwe locatie in Purmerend wel zo. Mm-hmm. Mits wij meer dan 225.000 euro ophalen, dan is dat namelijk voor het terras. Daar kunnen we een afgesloten terras doen. Veilig voor de kinderen. Speelgelegenheid.
Mooi. En probeer eens te omschrijven hoe het eruit ziet in Hoorn. Dus in eerste instantie. Want ik heb natuurlijk foto's gezien. Maar ik hoor het jou graag een keer uitleggen.
Het is natuurlijk voor kinderen. Dus wij wilden wel kleur. Maar niet hysterisch. Dat vonden we heel belangrijk. Dus het is bij ons heel zacht. Het is heel liefelijk. Het is echt pret. Pret is ook een gevoel. Dat moet je eens ervaren. Dus kom vooral eens langs. Mm-hmm. We hebben tafeltjes om de speelruimte heen. Dus onze speelruimte is gecentreerd. Zodat je vanaf elke hoek je kindje kan zien. Dus niet dat een kindje om een hoekje aan een keukentje moet spelen. En je dus geen zicht hebt. Zeker voor de dreumische peuters is dat fijn als je die in het zicht hebt. Mm-hmm. Dus dat is wel echt ons centrum van de zaak eigenlijk. Met daaromheen de tafeltjes. Toiletten zijn helemaal volledig uitgerust voor kinderen. Ruime voor schoonruimte, ruime toiletten. Zodat je hier ook met een kindje samen het toilet in kan. Ja. Ingebouwde wc-verkleiners. We hebben potjes staan, wat nog niet elk kindje durft op een wc. Dus ook daar hebben we over nagedacht. Lage wasbakken, roze wasbakken. Ja, wat het natuurlijk een beetje leuk te maken.
Ja.
Het is bij ons heel speels. Maar wel rustig.
Oké, en de leeftijd van de kinderen?
Wij zitten vooral eigenlijk op de niet schoolgaande kinderen. Met een beetje uitloop naar boven.
Dus zeg maar 4 tot 6 is de uitloop. En daaronder, dat zijn de niet schoolgaande.
En we hebben geen deurbeleid en ook geen leeftijdsgrens. Dus ze mogen zeker komen. Maar onze speelruimte is echt ingericht voor de kleintjes. Maar de activiteiten daaromheen, zoals het koekjes bakken. Ja, dat vinden kindjes van 10 ook nog leuk. Mm-hmm. Ze kunnen ook spelletjes spelen aan tafel. Dus die kunnen ook zeker komen. Maar in de speelruimte ligt de focus echt op de kleintjes.
Oké, okay, en voor iedereen die luistert. Wat het verschil met de grote speeltuintoestanden overdekt. Waar mijn kinderen ook nog wel eens losgaan. Daar heb je ook voor de kleintjes een afdeling. Hè? Die is dan wat meer beveiligd en zo. Maar daar heeft het helemaal niets van weg, hè, wat jullie doen.
Nee, wij zijn absoluut geen speeltuin. Nee. Dat is ook niet wat wij ambiëren te zijn. Wij zijn echt de horeca, dus daar ligt echt onze focus. Maar dan extreem kindvriendelijk. Dus de focus ligt inderdaad op dat je goed kan eten, niet hoeft in te leveren op de kwaliteit. En dus geen concessies hoeft te doen als ouder. Maar nee, het is zeker ook niet zo'n kruisbeleid. Bij ons zijn de kindjes gewoon heerlijk rustig aan het spelen. En zijn het vaak de ouders die je hoort en niet de kinderen. Ja, dat is mooi. Niet de kinderen, ja.
Nou weet ik dat Glenn een dochter heeft, die is iets te oud hiervoor inmiddels. Maar Glenn, wat vind je van dit verhaal?
Super nice. Ja, hartstikke leuk.
Ja.
Ik had een vraagje, Tamara. Je hebt 250.000 euro nodig.
Ja.
Heel vaak zeggen mensen dan ook van, nou, goed, wie is dan de ondernemer? Zou jij iets meer kunnen vertellen over jou, je businesspartner? Waar komen jullie vandaan? Weet je? Vind ik me interessant.
Zeker, zeker. Ik ben dus Tamara en ik doe eigenlijk vooral de marketingkant. Ja.
Wat heb je hiervoor gedaan bijvoorbeeld?
Ik heb een verleden vanuit mijn studie ben ik in theater gaan werken. Dus ik kom backstage bij theater vandaan. Vind dus ook altijd dat het plaatje en de beleving moet kloppen. Daarnaast wil ik marketing gedaan en heb ik als weddingplanner en stylist gewerkt. Dus ja, ik organiseer graag plaatjes, zeg maar.
Ja.
Mijn compagnon, die komt echt uit een ondernemersfamilie, uit de slagersfamilie. Heeft daarnaast veel in de supermarktbranche gedaan. Op het gebied van duurzaamheid. Operationeel manager geweest. Dus die richt zich echt op de operatie. Dus we hebben een soort van natuurlijke verdeling met elkaar. Dat we eigenlijk allebei doen waar we heel goed in zijn.
Helder.
Wie neemt personeel aan?
Dat doet mijn compagnon samen met de bedrijfsleider van Horen. Ja.
En laten we eens even naar de kerk gaan. Want die vind ik lijkt me een fantastische uitdaging.
Gaan even de kerk in.
Ik weet van hierin, we zitten nu in Hilversum. En hier Hilversum, volgens mij heb je een kerk. Heb je zo'n trampoline toestand?
Die heb ik zelf zo.
Ja, zoiets. Ja. Dat is ook een heel andere sensatie die je hebt als je die kerk binnenloopt. Dat gaat bij jullie natuurlijk ook.
Ja.
Hoe groot, want een kerk is vaak groot. Kun je die hele oppervlakte vullen? Of hoe gaat dat?
Het is gelukkig niet een hele grote kerk. Okay. Het is een medium maat kerk. Mm-hmm. Beneden komt het ongeveer op de 250, 280 vierkante meter. Wij gaan dus ook de benedenverdieping bestieren, zoals mijn compagnon mooi zegt. er wordt ook een verdiepingsvloer ingebouwd. Dat is een heel proces, want het is een rijksmonument. Dus ja, er zitten even wat haken en ogen aan en heel veel mensen die er allemaal iets over willen vinden. Mm-hmm. Dus die verdiepingsvloer komt erin, niet in zijn geheel, maar dat moet ook weer deels open blijven. Er zitten gewoon heel veel regels aan een kerk verbouwen. Er zit gelukkig een hele goede architect op die dat allemaal voor ons doet. Dus wij gaan beneden erin. Daar gaan we lekker helemaal onze plek maken met uiteraard een mooie speelruimte in het midden, in de lengte. En daarboven, ja, dat is voor nu nog vrij. Maar we willen er eigenlijk wel een hele kinderkerk van maken, zeg maar. Dus daar willen we een kinderboekenwinkel, een kinderkledingwinkel, een beetje shop-in-shop idee. Dat boven gaat gebeuren. Mogelijk ook voor kinderyoga, creatieve workshops voor dreumes en peuters. Wellicht zelf gaan doen. Ja, de ideeën zijn eindeloos.
Kantoorruimte voor jullie misschien?
Zeker, achter het orgel. Want dat orgel is ook weer een losstaand monument. Daar komt ons kantoor ook achter. Hm. Ook voor de franchise. Dus dat wordt echt ons hoofdkantoor.
Oké, hoeveel mensen werken er nu bij jullie?
We hebben nu 10 dames die in Horen werken. Ja, en we zijn nog niet begonnen voor Purmerend, voor de werving. Omdat we nog echt even op een echte datum wachten. Nu vanuit de gemeente. Maar daarna gaan we dat voor Purmerend ook doen. En dat zullen er wel meer gaan worden.
En het is jullie aangeboden?
We zijn eigenlijk vanuit de gemeente en een matchmaker van de gemeente. Die volgens mij hier ook in Hilversum een en ander doet. Die heeft ons benaderd. Eigenlijk al voordat we open waren in Horen. Dus toen had ik eerst zoiets van mogen we eerst even open. En kijken of dit überhaupt wel werkt. En toen hebben we hem een jaar terug benaderd. Van we willen toch wel eens eventjes verder kijken. Ik kwam met de kerk. Toen dacht u eerst, moeten wij nou in een kerk? Past dat wel bij ons? Nee, toch kijken. Ja, en toen de vrijheid die we al krijgen om samen met de architect echt een mooi plan te maken voor wat echt past bij ons. dat is wel heel tof en een enorme kans.
Ja, kan ik me voorstellen. En de mensen die vroeger bij die kerk hoorden, is er niet vanuit de gemeenschap iets van, moet dat nou allemaal voor in een kerk?
Nou, ze vinden het natuurlijk wel heel jammer dat hun plekje weggaat. Want er zit nog een Lutherse gemeenschap in op dit moment, die niet heel groot is. Zij krijgen gewoon een vervangende plek straks. En tuurlijk zijn sommigen ook wat sceptisch, want het is natuurlijk hun plek. Maar je merkt ook dat het beseffen wel is dat dat soort panden echt wel ook aandacht verdienen. En ja, dat daar eenmaal wat modernisering in gaat. En hebben ze gelukkig ook goede voorbeelden van kerken, zoals in Maastricht. En er zijn natuurlijk best wel wat kerken die al mooi gemaakt zijn voor ander gebruik. Ze vinden het wel ook heel leuk dat het echt voor kleintjes, voor jonge kinderen is. Dat die al vroeg ook naar dat soort gebouwen getrokken worden. Er blijft veel bestaan van de kerk, want er zitten heel veel, het is een rijksmonument, maar ook losse monumenten in. Dus ja, uiteindelijk zijn ze ook wel weer heel enthousiast.
Oh, goed zo. En er zijn natuurlijk momenten, feestdagen enzovoort, die je misschien op de een of andere manier een beetje kunt verenigen.
Dat zou kunnen. De locatie leent zich er dan niet per se meer heel erg voor. Maar wie weet wat daarin nog gaat brengen.
Ja, oké. Okay. Heb je trouwens met Tim Coronel kennis gemaakt?
Die zeker,
heeft een mooi schoonmaakspul voor jullie.
Zeker, ja. Heb ik net een hele uitleg over gekregen. Dus die staat op mijn to-do'tje om even te bekijken.
Ja, heel goed. Heel slim. Ja. Heel slim. Oké, nog even terug naar het geld. Want je hebt 225.000 euro nodig om de kerk te verbouwen en gewoon te kunnen beginnen in de kerk. Maar je zei 25 extra voor buiten.
Nou, de kerk, dus de verdiepingsvloeren, et cetera, dat wordt allemaal door de eigenaar gedaan. Dus dat gaan we zelf niet doen. Het herstel van bepaalde items hoeven wij ook niet zelf te gaan doen. Okay. Nieuwe vloeren erin, dat wordt allemaal gedaan voor ons. Maar we moeten natuurlijk wel een keuken er naartoe brengen. Al het meubilair, de speelmogelijkheden. Ja, dat is iets wat wij gaan doen. Mm-hmm. Dat zit ook in die 225.000 euro. En alles wat we eigenlijk daarboven hebben, we hebben een max van 260.000 euro ingesteld. Dus alles wat daarboven komt, dat willen we echt voor buiten gaan gebruiken. Hm. Echt in midden in de stad een veilig terras voor kinderen.
Ja, met kunstgras.
Wie weet.
Maar geen zand.
Zeker geen zand, nee.
Want?
Nee, ja, ik vind zand en eten niet de perfecte combinatie.
Nee, dat is inderdaad een hele goeie. Dat is een hele goeie.
En wat krijgt een investeerder terug?
Nou, dat is een jaarlijks rendement van 4%. Voor een lening van 5 jaar. We gaan na 2 jaar beginnen met aflossen. En verder krijgen ze nog leuke beloningen. Dus bij 500 euro zijn ze eregast op de opening. Bij 1000 euro krijgen ze een knuffeltje van onze mascotte. Want dat hebben we allemaal. Zo hebben wij nog wat leuke beloningen ingesteld. Die ze nog extra krijgen. Hm. En natuurlijk eeuwige dank van ons.
En hebben jullie ook de ambitie om zeg maar naar een soort van franchise formule te gaan?
Nou, goed dat je het zegt.
Ja, dankjewel.
Ja, wij hebben onze franchise formule is ondertussen rond. Die hebben we met een partner de afgelopen maanden helemaal gefine-tuned. Dus wij zijn per heden ook een franchise formule. Daar kan je ook al voor aanmelden, mocht je dat willen. Hebben we ook al veel aanmeldingen van mensen uit Breda, Maastricht, Leeuwarden en alles daartussenin. We staan ook 11 en 12 april op de beurs van Franchise Plus in Nijkerk. Dus kom vooral daarheen als je ons wilt ontmoeten om pret te franchisen.
We hebben gewoon nieuws.
Ja, jullie hebben een scoop.
Ja, jullie komen met een franchise. En hoe pak je dat dan aan? Want je wilt natuurlijk wel dat je merk sterk blijft. Dus er zijn voorwaarden, regels. Maar je wilt als iemand in Leeuwarden wil misschien net weer even iets anders doen dan iemand in Maastricht.
Zeker, ja. Dus we hebben nu onze hele formule vastgesteld. Hm. Daarin ook dat wij grotendeels echt alles uit handen nemen. Marketing, al dat soort dingen. Ja. Blijft echt bij ons.
Inrichting?
Inrichting blijft ook bij ons. Staat allemaal vastgesteld. Kleurgebruik. Dus eigenlijk, ze krijgen echt een compleet plaatje.
Ja.
Op het moment dat jij een pret wil franchisen. Er zal iets van ruimte in het menu zitten. Want ja, mogelijk wil iemand in Leeuwarden een oranje koek in plaats van een puntaart. En in Maastricht een fly.
Ja,
zeg maar. Dus er blijft wel iets van ruimte in wat daarbij past. Maar het meeste is echt vooraf door ons en wordt echt door ons bewaakt. Ja.
En kijk je dan ook naar gebieden waar bijvoorbeeld veel jonge gezinnen wonen? Zijn dat ook dingen waar jullie naar kijken? Of komt dat echt van degene die franchise aan wil?
Nou, we hebben natuurlijk wel daar dingen over vastgelegd. Maar wij zullen zeker daarin ook dat onderzoek mee gaan doen. Helpen met locaties. Daar kunnen wij gewoon allemaal mee ondersteunen. En dat doen we natuurlijk met liefde. Want ja, wij willen zowel voor ons als voor pret, als voor de ondernemer die een franchise start natuurlijk. Dat dit gewoon echt op een goede plek zit.
Nou, hoe ziet het eruit over een paar jaar? denk je?
Nou, ik heb natuurlijk een heel expansieplan. Ja. dus daar hebben we wel over nagedacht. We hopen echt dat we naast Permanent, die wij dit jaar zelf openen, dus dat blijven echt onze twee eigen locaties, ook nog een franchise kunnen openen. Maar goed, met de nieuwe wet franchise zit daar natuurlijk ook wel, gaat er ook wat tijd overheen. Maar dat hopen we dit jaar te doen. En dan zouden wij wel binnen 5 jaar wel 20 vestigingen willen hebben door Nederland heen.
Ja, wauw.
Serieus?
Ja, we hebben het bedacht als dat dit een keten moet worden vanaf het begin. Dus dat, en wij houden ons graag bij ons plan.
En hoe oud zijn jullie kinderen zelf?
Die van mij zijn 5 en bijna 2. Ja. En die van Ellen zijn 5 en 3.
Oké, dus die zitten nog wel midden in de doelgroep. Ja. Die van 5 dan wat minder al, maar...
Die vinden het gelukkig ook nog leuk, want die bakken heel graag koekjes. Die doen cakejes versieren. Die vinden het prachtig. Maar wij zitten wel echt middenin, dus we kunnen alles heel goed uittesten.
Dat zijn een beetje de proefkonijnen dan ook.
Ja, zeker. Als die het leuk vinden, dan ja. En ze zijn er ook vaak. Ze voelen zich natuurlijk heel thuis. Ze willen heel veel helpen. Mijn dochter die wil alleen maar helpen als ze daar komt. Dus die is mee drankjes aan het lopen en aan het vragen wat mensen willen drinken. Ja, dat is heel leuk om te zien.
Ja, superleuk. En test je ook echt dingen op ze van wat werkt wel, wat werkt niet?
Nou, heel bewust testen van we gaan jou nu testen, dat niet.
Nee.
Maar we zien natuurlijk wel waar hun interesses heel erg liggen. En daar kunnen wij natuurlijk echt wel weer van alles op aanpassen. En het thema ontbijt op bedenken. Welke thema's zijn leuk? Wat leeft er bij hun? Wat van de week zeemermin ontbijt? Ja, dat blijft leven bij die, ook bij die 5-jarigen. Die vinden dat prachtig. Dus daar, daar haken we dan natuurlijk wel direct op in.
Precies. En schermen? Zijn er schermen?
Een reclamescherm. Maar we hebben geen schermen. Nee. Bij ons is het gewoon spelen.
Precies.
Wil je niet spelen, ga je lekker koekjes bakken, kleuren. Alles kan, maar we hebben niet een scherm waar ze op gaan.
Nou, heel goed. En dat is ook een belangrijke. Dat weet ik van het voorgesprek dat we voerden. Er is geen oppas of zo.
Nee, je moet
zelf voor je kind. Hoe doen die dat ook weer?
Een van de slogans is inderdaad, wat een pret dat je op je eigen kind let.
Juist.
Dus dat, en dat gaat over het algemeen goed. Aan het begin werd er nog wel eens gedacht dat we wel een speeltuin waren. Dat je er ook niet hoeft op te letten. Maar er wordt gewoon wel bij ons verwacht dat je gewoon op je kind let. Ja, we zijn gewoon een horecazaak aan het eind van de lijn. Dus je let zelf op je kind.
Ja, je kan ook niet zomaar een café binnenlopen en zeggen, hier is mijn hond, ik ben over een uur terug. Nee. Dat werkt ook niet.
Nee, precies. En het lijkt me ook raar als je dat wel denkt, dat je gewoon je kind zomaar even...
Ja,
precies. Dus nee, we hebben ook wel echt een team dat kinderen echt op een voetstuk zet. Dus mocht iemand zijn kind per ongeluk vergeten, dan zorgen we er met liefde voor. Ja. Maar dat is zeker niet de intentie.
Krijg je ook reacties, dat vind ik nog wel interessant. Krijg je ook reacties van de ouders die dan echt even, wel even kunnen relaxen. In plaats van dat ze voortdurend ogen in hun achterhoofd moeten hebben.
Ja, nou ja, heel veel. Ja, die vinden het echt fijn. We zijn voor heel veel ook gewoon echt de huiskamer in de stad. Die 3 keer per week komen. Kinderen kunnen spelen. Ze kunnen lekker met vriendinnen afspreken. En je merkt gewoon dat fijn is. Laatst had ik een vrouw die heeft een baby van 5 weken. We richten ons ook op baby's, dus we hebben daar ook alles voor. En dat je merkt dat die gewoon echt even... die dacht echt, het is me too much, slecht geslapen. Nou, we kletsen even, hè, want we weten hoe dat voelt. Dat mensen dat echt heel erg goed doen.
Mooi.
Dan kun je ook gewoon een verjaardagsfeestje daar organiseren.
Tuurlijk. Okay. Zeemerminnen, wat wil je? Dat kan allemaal...
Goed.
Ja hoor, we zijn wel 7 dagen per week open. Maar op zondagmiddagen kun je bij ons ook... feestjes vieren. En we gaan ook beginnen met partijtjes voor de 4, 5, 6-jarigen. Ja. En dat kunnen we in Permanent alleen maar nog meer.
225.000 euro, Tamara van Dijk.
Yes.
Ik wens je heel veel succes en dankjewel.
Dankjewel, jullie bedankt.
Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.